Goed, ik hoop echt dat de meeste van deze lessen, of toch zeker van deze module, hoogsensitief opvoeden door beide ouders bekeken worden. En dan, mocht dat niet zo zijn, dan stel ik voor dat zeker deze les een les is waar dat je toch even gebruikt om samen naar te kijken, maar ook vooral om nadien echt samen te gaan bespreken wat je hier allemaal mee van gaat meenemen, hè, naar jullie gezin, naar hoe dat jullie gaan zorgen in jullie gezin voor duidelijkheid, voor toch misschien zelfs een bepaalde strengheid, voor consequentie, al die zaken. Maar dat dit jullie ook mag inspireren dat dit allemaal mogelijk is op een niet zo'n traditionele manier, waarmee ik bedoel, op een niet-dominante manier. Hè? Want je gaat ook in de module van de triggers terugzien dat dominantie een trigger is voor hoogsensitieve kinderen. Nu, een trigger wil niet meer of minder zeggen dat jouw kind daar volledig van uit evenwicht gaat gaan. Ofwel gaat hij daardoor helemaal dichtklappen, ofwel gaat hij daardoor zeer opstandig worden. Nu, geen een van de beide reacties is zowel voor jouw kind goed als voor jou. Dus als je niet die trigger in je eigen gezin heel sterk wilt laten leven, dan is deze les echt gewoon heel erg belangrijk om dat door te hebben. Wil ik daar nu mee zeggen dat je dat alles van moet gaan doen? Absoluut niet. Al ben ik ervan overtuigd dat als je deze zaken doorhebt en het gaat toepassen, hoe kritisch en sceptisch je misschien ook bent, of hoe kritisch en sceptisch je partner ook binnen dit stukje is, of nog wel eerder de neiging heeft om wel aan dat traditionele vast te houden, dan daag ik je eigenlijk bijna uit om de zaken die ik hier benoem toch eens te gaan proberen en te zien hoe snel ze een heel goed effect gaan hebben. Dus zowel in snelheid als ook in kwaliteit, dat effect heel snel daar gaat zijn. En waardoor dat je dus ook veel sneller resultaten gaat boeken, maar ook veel sneller rust gaat creëren, of veel meer rust ook in je gezin gaat creëren en voelen. En ja, dat is gewoon daar is iedereen goed mee. Niet alleen jouw kind, maar ook jij gaat daarvan genieten. Heel vaak is het misverstand er dat hoogsensitieve kinderen, omdat ze zo best wel kwetsbaar kunnen overkomen, of ook voor heel wat drama eventueel kunnen zorgen, dat we daar altijd maar heel voorzichtig mee moeten omgaan, heel beschermend. En heel vaak krijgen ook mensen die de hoogsensitieve opvoeding gaan hanteren het verwijt van, ja, ligt er nog maar wat eieren onder. Trouwens, dat komt vandaag in deze les ook nog eens even terug. Je kunt dat op die manier zo wel bekijken. Alleen ga je merken dat door altijd het op de dominante manier te gaan aanpakken, dat je helemaal geen resultaat gaat bereiken bij je hoogsensitieve kind. En dat is toch wel hetgeen dat je wilt, hè? Dat jouw kind zich veilig voelt, maar ook dat je uiteindelijk heel snel rust kan herstellen in je gezin, mochten de emoties toch hoog oplopen. En daarnaast is jouw hoogsensitieve kind er zelfs heel erg bij gebaat dat er veel duidelijkheid is. En dat kan je bereiken door bepaalde zaken, onder andere door ook heel consequent te handelen. Alleen hoeft dat niet op die dominante manier te zijn. Namelijk die manier dat wij als ouders altijd alles gaan bepalen. Want hij of zij is het kind en jij bent de ouder. Dus jouw kind heeft maar te luisteren. Hè? Jouw kind heeft eigenlijk geen zeggenschap, geen mening. Of in ieder geval, dat doet er ook niet toe. Want als jij zegt, zo moet het, zal het ook zo gebeuren. Nu, hoogsensitieve kinderen zijn bijzondere wijze kinderen. Hele pintere kinderen denken ook gewoon over alles heel hard na. Dus die hebben wel een hele eigen mening. Zelfs sterker nog, die zijn gigantisch eigenzinnig. Die hebben een eigen wijsheid, een eigen ervaring, een hele sterke eigen wil. Zelfs los van strong-willed, ze hebben een bepaalde visie op iets. En als dat dan niet strookt met hetgeen dat er wordt opgelegd vanuit de dominante, traditionelere aanpak, ja, dan gaat dat heel erg botsen. En dan gaat dat ook voor heel veel verdriet zorgen, voor heel veel frustratie. En frustratie niet alleen voor jouw kind, maar ook voor jou, hè. Want je wilt iets en dan wordt dat niet uitgevoerd. En je gaat dat dan nog duidelijker zeggen en nog duidelijker eisen dat dat gaat gebeuren. En dan gebeurt het nog niet. Vertorie, wat voor een moeilijk kind heb jij eigenlijk? Hè? Of waarom doe je nu zo? En waarom werkt die eens niet mee? En ik kan het me allemaal bedenken, want ik heb het ooit ook ervaren op die manier. En ik moet zelfs eerlijk bekennen dat er momenten zijn dat ik denk... Oh. Het zou toch zoveel makkelijker zijn als ik gewoon zeg, doe dat nu eens. En die zou dat zo doen. Dat is ook normaal. Alleen weet ik ondertussen al dat het gewoon op die manier niet werkt. Integendeel, dat we heel vaak het averechtse effect gaan creëren. Wat dan nog voor veel meer onrust en voor nog veel meer frustratie gaat zorgen. Maar ook voor meer onzekerheid. En dat je eigenlijk meer in conflict gaat met je kind dan dat je vanuit verbinding... heel, heel erg veel ga kunnen bereiken met je hoogsensitief kind. Want hoe moeilijk het soms ook lijkt, hè, dat gedrag, hè, waarom doe jij nu zo moeilijk, waarom is alles nu zo moeizaam, waarom kan dat nu eens niet even gewoon vlot en makkelijk en snel en zonder weerwoord gebeuren, dat is niet altijd een keuze, ook niet van jouw kind. En nee, dat is gewoon geen keuze. Dat is niet altijd. Dat is gewoon geen keuze. Die ervaart gewoon heel veel. Die denkt heel veel. En het werkt gewoon niet op die manier. Dus, je mag dit blijven doen. Als jullie at the end van deze video zeggen... we blijven toch, hè, dat hele traditionele vasthouden. Prima, hè. Geen enkel probleem. Besef gewoon wel dat je daardoor... ja... helemaal niet gaat bereiken wat je wilt. Je gaat meer weerstand creëren, je gaat meer frustratie creëren en ook bij u. Ja? Opvoeden is al een hele taak, is al heel intens, is al heel moeizaam, is al heel... ja, is helemaal niet simpel. Dus ofwel kies je ervoor om toch een vorm te gaan inzetten die het toch net iets simpeler gaat maken of net iets minder weerstand gaat opleveren. Ofwel blijf je volharden, maar dan kies je er zelf ook voor om in die weerstand, vooral die weerstand te laten gaan groeien en die frustratie bij beide partijen. Dus besef gewoon dat daar een gevolg aan gekoppeld wordt. En ik daag je echt uit om goed te luisteren naar deze les en te gaan kijken wat jullie hiervan zien zitten en... als jullie dat zien zitten, bepaalde dingen, het gewoon te gaan doen, te gaan toepassen. En gewoon heel snel te merken hoeveel sneller de rust herstelt. Hoeveel sneller je kind gaat meewerken in plaats van tegenwerken. Hoeveel sneller dat je bepaalde oplossingen gaat samen kunt creëren, waardoor dat je erdoor kunt door die weerstand. Of dat je ja, dat het gewoon, dat het mogelijk wordt. In plaats van dat het nu vaak strijd is. Dus, deze les is een les vol tips om wat minder strijd te hebben thuis. En meer rust. Nu, ik wil jullie al wel zeggen. En ik denk in dat stukje dat hopelijk ook de niet-hoogsensitieve partner mocht die zijn... of de niet-hoogsensitieve ouder, mocht die aanwezig zijn, ook doorheeft dat ik totaal geen ja, zweverige of softe aanpak altijd hanteer. Hè. Ik hou heel veel van duidelijkheid. En sterker nog, mocht je aan mijn kinderen vragen of ik een softe aanpak heb, allee, of ik bedoel dat ik niet streng ben, dan denk ik dat je heel snel gaat te horen krijgen... dat ze misschien zelfs vermoeden dat ze de strengste moeder van de wereld hebben. Daarnaast ook de meest lieve en betrokken en zachte moeder. Maar op momenten dat het erop aankomt, ben ik zeer streng. En vaak strenger zelfs dan mijn man, die niet hoogsensitief is. Dus ga absoluut niet denken dat deze een promofilmpje is om het... voor een softe aanpak of zo, hè. Absoluut niet. Ik ben voor een duidelijke en een consequente aanpak. Omdat duidelijkheid en consequent zijn, ook in jouw aanpak, zorgt voor heel veel veiligheid. En vanuit die veiligheid kan je heel, heel erg veel bereiken met jouw kind. En dominantie geeft geen veiligheid. Dominantie is iemand die boven iemand gaat staan en die zegt, en nu heb je te luisteren, want anders is er een gevolg. En dat geeft geen veiligheid. Dat geeft angst. En dan ga je eigenlijk ga je iets bereiken bij je kind uiteindelijk wel, omdat hij misschien bang is voor jou of voor de gevolgen. En dat is geen veiligheid. Dan heb je misschien wel iets bereikt, maar dan heb je ook tegelijkertijd wel ook voor heel wat andere dingen gezorgd, die best wel heel wat effecten met zich meebrengen. Ik neem jullie mee in de belangrijkste zaken die dus passen binnen dit stuk, namelijk een duidelijke aanpak, consequente aanpak, en toch op die manier dat het niet de triggerdominantie gaat aanwakkeren. Waardoor jullie beter allemaal in evenwicht blijven en waardoor dat jouw kind ook gewoon veel sneller gaat meewerken in plaats van strijden en tegenwerken. Of ja, vanuit angst wel gaat volgen natuurlijk. Het eerste waar ik het met jullie over wil hebben is wat heel goed werkt. En eigenlijk zit ik hier op dat stukje van die eieren waar ik het er juist over had. Maar je moet er niet zoveel eieren onder leggen. Wat heel goed werkt is dat je vanaf nu, misschien doe je dat ook al wel, bepaalde thema's waar dat je tegenaan loopt in je gezin, dat daar een soort van overlegmoment rond is. Stel dat dat gaat over schermtijd. Hè. Stel dat je zegt van, het is altijd hetzelfde. Hè. Mijn kind zet zijn scherm nooit af. Hè. Wij hebben al wel schermtijd bepaald en zo. Maar als ik dan vraag om het af te zetten, is dat altijd met heel wat gedoe. En wordt die boos en al die zaken. En ik loop daar tegenaan als ouder. Ik word daar ook boos van. En ik ben een beu. Ik ben echt beu om daar altijd iets aan te zeggen. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om inderdaad te gaan zeggen, en vanaf nu is het anders. En als jij dan dat. En ja, dat je eigenlijk bepaalde dingen gaat opleggen. Ook qua schermtijd zelf bijvoorbeeld. Van oké, wij bepalen dat jij een half uur per dag schermtijd krijgt. Hè? Dat is opleggen. Hè? Dat is, vanaf nu zal het zo zijn. Punt. Het gaat niet opgelost zijn. Dat durf ik u eigenlijk nu al op een blaadje te zetten. Wat wel gaat helpen, is dat je gaat overleggen. Dus je gaat inderdaad af en toe gewoon een familieraad organiseren. Of een overlegmoment. En om u een beeld te geven, want ik weet zeker dat er ook kinderen of ouders luisteren van hele jonge kinderen. Wij doen dit al vanaf dat uur 3 jaar is. Dus dat is echt wel heel vroeg. Ja, vanaf het moment dat ze echt wel een mening over iets hebben. Iets is. Dat ze zich verbaal toch wel ergens in kunnen uitdrukken, kan dit. Hè? Natuurlijk pas je je eigen taal wel aan. Hè? Je gaat geen zakelijk overleg doen met een kleuter van 3 jaar. Maar toch gaat je hoogsensitieve kleuter echt veel meer begrijpen dan dat je denkt. Nu, pas de taal aan vanaf de leeftijd van uw zoon of dochter natuurlijk. Maar bespreek eerst. Hè, dus zoek eigenlijk hetgeen waar jij wilt dat over gaat. Ga geen 10 punten opzommen, maar sta je samen met je partner stil bij. Waar lopen wij de laatste periode het hardste tegenaan? Waar is er altijd gedoe over? Of ben ik super beu om altijd te moeten herhalen? Dat kan gaan over schermtijd. Dat kan gaan over niet voortdoen 's morgens. Dat kan gaan over altijd dezelfde zever over kleren aan te doen. Wie weet ik veel. Ga even na over waar dat gaat. Hé, bij u, waar verliest hij eigenlijk het meeste energie aan als ouder? Door altijd hetzelfde moeten te herhalen. Of door altijd daardoor in conflict te gaan met uw kind. Of in conflict terecht te komen met uw kind. Of van waar heb jij het gevoel dat hij maar precies niet wilt luisteren? Ook al heb je dat al 20 keer gezegd gehad. Dus Je gaat er zelf over nadenken, maar je gaat ook aan je kind zeggen van kijk, nu vrijdag gaan wij eens echt samen, hè, papa, mama en jij, eventueel nog een zusje of een broertje, samen aan tafel zitten en wij gaan het dus hebben ook over ja, waar wij ons goed bij voelen, waar wij ons niet goed bij voelen. En jij mag daar ook over nadenken, want misschien doen papa of mama ook wel iets wat jij niet leuk vindt of waar dat jij ja, anders zou willen. Hè. Dus denk daar eens over na, want vrijdag gaan we daarover hebben. Hè, vrijdag is soms een te groot begrip, maar dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, na de tekenschool gaan we het daarover hebben. Of, hè, dus koppel dat ook aan iets heel concreet. Af en toe moet je dat nog wel eens herhalen, want zie dat je kind effectief de kans krijgt om daar eens over na te denken. Nu, op dat moment zelf ga je gewoon allemaal jouw onderwerp op tafel leggen. Waar heb jij last van? Jij als mama, jij als papa, maar ook jij als kind. Hè. Moment dat iemand iets vertelt, ga je niet onderbreken. Dat is effectief een gouden regel. Je moet niet gaan weerleggen of zeggen dat is niet waar. Of je kunt wel bijvragen stellen. Hè? Dus als je het niet helemaal begrijpt, kan je wel vragen, maar wat bedoel je nu juist? Of kan je daar eens een voorbeeld van geven? Dat kan natuurlijk wel. Hè? Maar ga niet onderbreken van, allee, dat is toch niet waar? Pas op, hè? Ik vertel dat omdat ik zelf ook die neiging heel hard heb. Nu, mijn batterij is hier bijna plat. Ik ga toch eens ondertussen, terwijl ik mijn uitleg aan het doen ben, ook gewoon mijn batterij inzetten, want anders, ik ken dat. Ik ken mezelf. Nu goed. Je bent dus aan het, je gaat dan inderdaad, ik ga even verdwijnen, hè, voor te bukken om mijn batterij in te steken. Je gaat dus inderdaad een moment hebben dat je voelt... of dat het besproken wordt en dat je allemaal zij uitgesproken, maar je gaat ook merken dat je niet altijd op alles direct een pasklaar antwoord hebt, hè. Dus stel dat je kind zegt, ja, ik vind dat niet leuk dat je altijd op mij roept wanneer ik moet voortdoen, dan ga je niet altijd kunnen zeggen van ah ja, ik roep niet meer, hè. Want dan zal daar waarschijnlijk ook wel iets je zal niet zomaar roepen. Dus dan ga je ook weer opnieuw tijd vragen of tijd nemen om ook gewoon te vragen van oké, we gaan daar wel een oplossing op bedenken of we gaan daar eens over nadenken hoe dat we dat juist gaan aanpakken. Want dat is eigenlijk vooral voor u, hè, dat ik dat zeg. Voilà. Want daar koop je tijd mee. En tijd kopen is soms heel handig als je mama of papa bent. Omdat je op dat moment ook niet altijd weet van oei, hoe moeten we dat hier nu gaan aanpakken? En zo'n familieraad, daar worden eigenlijk wel wat beslissingen gemaakt die je dan gaat uitvoeren. Dus het is soms wel belangrijk om eens met twee achter de coulissen ook wel eens te gaan zien wat je daarmee gaat doen. Zie dat je daar dus niet vastrijdt, met andere woorden. Dus het kan wel eens zijn dat je dan zegt van oké, iedereen heeft zijn ding nu gezegd en we gaan er eens over nadenken. Oké, hè, dus jij krijgt de opdracht om eens na te denken hoe dat jij schermtijd ziet. Ik ga eens nadenken over hoe ik misschien kan zien dat ik wat minder ga roepen wanneer, bijvoorbeeld elke ochtend. En papa ga ook daar eens over nadenken. We gaan daar eens over nadenken, hè, want we willen dat allemaal anders, want dat zijn allemaal dingen waar we gewoon last van hebben. Jouw kind gaat daarover nadenken. Jullie gaan daar ook over nadenken. Het is belangrijk ook om dat stukje aan hetzelfde zeel te trekken, zoals ik dat altijd zeg. En dan ga je dus terug samenkomen om te gaan zien wat er dan uiteindelijk beslist wordt. Ik weet nog heel goed, bij Tuur hebben we dat, en toen hij 3 jaar was, ging dat al over schermtijd. En dat we echt gevraagd hebben van, we willen dat jij nadenkt over wat jij vindt, hoeveel tijd dat jij mag op een scherm mag. Wanneer dat je dat wilt, die zaken allemaal. En ik weet, na overleg daarna kwam hij terug en hij had daar echt over nagedacht en zijn voorstel was, ik wil 100 uur schermtijd. Hè. Dat zijn dingen die ik nooit vergeet, want die zijn zo grappig. Maar dat is natuurlijk niet realistisch, maar dat maakte zoveel duidelijk. Dat maakte echt duidelijk datgene dat wij hadden bepaald altijd, dus hadden opgelegd, dat echt voor hem niet meer werkte. We zijn dan daar wel wat creatief mee aan de slag gegaan. En zoveel, zit maar 24 uur in een dag, dus dat gaat niet. Hè. Dus we gaan eens zien, ja, 100, dat zijn 2 nulletjes, hè, dat is veel. Maar als we daar nu een nulletje afdoen, hè, dan staat er eigenlijk ook nog bijna dat getal. Nou, dat is dan 10 minuten in plaats van 100 uur. Dat is dan al wel verschil, maar voor hem bleef dat oké. Okay, want in die onderhandeling bleven wij rekening houden met dat getal op een of andere manier. En zo zijn we uiteindelijk gekomen toen hij 3 jaar was, aan x aantal keer 10 minuten of zo. En we zijn toen ook gekomen tot hoe gaan we dat duidelijk maken? Gaan we dat met een klokje doen? Gaan we dat met kaartjes doen? Hoe gaan we dat doen? Hè? Hoe gaan we dat echt? We hebben dat echt uitgewerkt, dat plan. We hebben dat toen ook 2 weken echt gewoon geprobeerd. Want soms kan je wel een plan bedenken, maar ja, de uitvoering is toch altijd nog een beetje anders. Maar 2 weken heb je toch wel nodig om dat te gaan onderzoeken. Na die 2 weken is het belangrijk om eigenlijk terug samen te komen en te zeggen van oké, werkte dit nu? Wat werkt er niet? Wat moet er misschien nog anders? Wat moet er nog aangepast worden? Bij ons was dat bijvoorbeeld dat ik zei van ja, dat lukt wel, maar het afzetten is heel erg moeilijk. Hè? Dan zijn we daar weer verder over gaan zoeken. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dat afzet zonder dat er eigenlijk altijd met ruzie moet. Hè? Dus zo is dat altijd wel ontwikkeld. Nu, heel belangrijk in dat stuk is, als je daar een afspraak maakt, schrijf die op, maak die visueel, doet er niet toe wat, maar zorg ervoor dat je die ergens gewoon kan hangen. Hè. Dat is dan een soort van afsprakenbeleid. En dat is dan wel hetgeen waar dat je mee verder gaat. En dan dus, dat werkt in 2 richtingen. Dat is consequent zijn in 2 richtingen. Als je zegt nee, is het nee. Hè? Dus stel dat er bijvoorbeeld op dat papier zou staan, je hebt 3 keer een kwartier schermtijd. Ja? Als je kind dan zegt, oh, mag ik toch niet eens nog verder uitspelen, of mag ik dat nu toch niet, dan is dat, als dat op dat blad nee staat, dan is het ook nee. Maar evengoed, nee, ja is nee, ja. Als jij belooft om 3 keer schermtijd per dag te geven, dan is dat ook de regel. En als je kind dan zegt, ja, maar ja, ik wil dat, ik heb nog een kaartje, dan heeft hem nog een kaartje. Dan is nee, ja, nee, ja. Dit kan alleen werken als jullie samen, hetgeen dat jullie samen bedenken, dat dat ook consequent wordt uitgevoerd. Hè. Dat is heel belangrijk. Dat zorgt gewoon voor, ja, anders weten ze ten eerste al dat je nog flexibel bent in die zaken. En dan weten ze toch altijd nog te bespelen eventueel. Of dan blijft die onderhandeling aanhouden. Als ze weten van oké, er zit ergens een gat en mama geeft toch nog toe of papa geeft toe. Dan gaat die onderhandeling, of die, dan komt er terugstrijd. Of dan gaan ze toch nog proberen te onderhandelen. Terwijl nee, je onderhandelt 1 keer echt heel goed. En dat is het dan ook voor de volgende 2 weken. Als dat dan niet goed werkt, dan gaat het dan op dat moment vanuit die ervaring gaat het bij je sturen. Ja. Dat is heel belangrijk, want anders blijf je onderhandelen. En ik denk dat daar vaak zo wat het sceptische zit bij de niet-hoogsensitieve ouders. Zo van, ja, moet ik hier nu met mijn kleuter gaan onderhandelen en blijven onderhandelen? Hè? Dat gaat over schermtijd, maar dat gaat even over welke schoenen dat hem wel of niet wilt aandoen. Dat is heel belangrijk dat je dat gewoon 1 keer echt goed een moment geeft. En dan gaan we ook gewoon uitvoeren. En dat geeft ook, dat geeft veiligheid voor je hoogsensitieve kind, maar dat geeft ook voor de ouder die misschien toch meer van dat traditioneel houdt, geeft dat ook wel wat grip in het stukje van oké, binnen dit is het ook gewoon wel dat. En dat is duidelijk. En ja, dat geeft ook gewoon die kans aan de ouder die nog wel moet wennen om, ja, van opleggen naar onderhandelen te gaan. Ja, laat iemand daar ook in groeien. Hè? Voor u als hoogsensitieve ouder gaat het misschien wel iets zijn van, ah, dat wil ik wel proberen. Maar voor de ouder die echt nog vanuit dat traditionele komt en ook zelf totaal geen problemen heeft ervaren vanuit dat traditionele, is dit echt wel al, ja, dit valt binnen die rubriek. Amai, moet ik je daar nogal wat eieren onder gaan leggen? Mag ik nu niet gewoon van mijn kleuter verwachten dat hij die schoenen aandoet als het regent? Punt. He? Of dat hem dat afzet, het scherm, als ik dat zeg. Ik begrijp dat wel. En nu moet jij in 1 keer gaan onderhandelen. Dat is heel anders. Ja? Dus in dat stukje onderhandelen gaat enorm... Je kunt dat zien als eieren onderleggen, maar ik vergelijk het liever met dat gaat vruchten afwerpen. Enorm veel. Dat is even investeren, zoeken, samen zoeken, samen tot oplossingen of regels komen. En die dan wel ook effectief gehanteerd worden voor een bepaalde periode. En voel je dat dat niet werkt, en dat is ook het perspectief dat je best in zo'n familieraad geeft, ook aan je hoogsensitieve kind, maar ook aan je eigen. Kijk, dit doen we nu tot dan en we zetten dat ook echt op de planner, hè, de familieplanner. Dan gaan we er, als het niet werkt, gaan we er echt terug over nadenken. Waardoor dat er nog altijd zo'n escape is. Hè, want anders voelt een regel ook zo definitief, zo dominant. En dat alleen al kan al zorgen voor weerstand. Dat gevoel. Ik daag u uit om het zo echt eens te proberen. En geen 10 punten op de agenda, hè. Uw ergste ergernis, of hetgeen waar het meeste gedoe oplevert, of hetgeen waar dat jij van interpreteert, van mijn kind wil daar echt niet in meewerken, luistert op dat moment niet. Dat zijn de zaken die dan besproken worden en bekeken worden. Bij ons zijn familieraden al geweest over schermtijd, over... ruzie maken onderling, hè, hoe dat dan aangepakt wordt. Familieraden zijn al geweest over welke vakantiebestemming. Hè, dat hoeft niet altijd, ik weet niet wat ze zijn, maar hè, betrekken van kinderen. Waarin dat we bijvoorbeeld echt hebben gevraagd van, wat is voor jou een ideale vakantie? Wat is voor jou een ideale vakantie? Hè, denk daar eens over na. Maar ook familieraden al geweest over de ochtendspits. Hè. Dat ik het echt beu was om altijd alles te moeten vragen. Hè. Heb je tanden al gepoetst? Ik werd er helemaal zot van. En dan is er echt zo'n familieraad geweest. En dan is er gewoon echt bepaald geweest van... Dit moet er gebeuren 's morgens. Er is gewoon geen... onderhandeling over mogelijk, over moet ik mijn tanden poetsen? Nee, tanden moeten gewoon gepoetst worden, punt. Hè? Wat je dan leuk vindt of niet, dat wordt gewoon gedaan. Maar mijn kinderen hadden dan zoiets van, waarom moet dat direct dan? Hè? Waarom mag ik toch niet eerst mijn kleren gaan aandoen? Ja, ik als hoogsensitieve moeder, of gewoon als moeder, had dan zoiets van, ja, maar als je dan nog de tandpasta smost, hè, kun je dat beter op je pyjama doen dan al op je kleren. Maar mijn zoon had zoiets van, ja, maar ik sta gewoon liefst dan al... Ik heb dan al liefst mijn kleren aan. Dus dan is er eigenlijk uit de familieraad bijvoorbeeld gekomen van... Oké, die drie dingen moeten gebeuren zonder dat ik daar eigenlijk nog echter moet zeuren of moet checken. Hè, want dat vraagt van mij heel veel energie. Maar jullie mogen bepalen in welke volgorde. Hè. Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er afspraken zijn gekomen rond het klaarleggen van kleren. Klinkt allemaal misschien stom, maar dat heeft allemaal wel gewerkt. Dus in dat stukje, wat daar het leuke trouwens aan is, je kan ook heel snel op een afspraak terugkomen daardoor. Stel dat ze toch beginnen van, ja, maar moet dat nu echt vandaag? Of mogen we dat vandaag eens niet overslagen? Bijvoorbeeld, hè, dat je echt kan zeggen, nee, wij hebben samen die afspraak gemaakt. De afspraak is dat op een schooldag het op die manier verloopt, en dan heel concreet op welke manier. En als jullie dat anders willen, dan is dat hetgeen dat op het volgende keer overlegd wordt. Hè. Het is logisch dat kinderen nog even proberen, hè, mensen. Het zijn kinderen, hè. Ook zelfs hoogsensitieve kinderen zijn geen heilige kinderen. Hè. Het zijn kinderen, hè. En ze proberen er ook wel eens de randjes van af te lopen, natuurlijk. En ze proberen toch ook al wel eens te camoufleren dat ze toch niet hun tanden hebben gepoetst, hè. Dus dat is normaal, hè. Maar dit gaat wel werken. Probeer het maar eens. Goed, de volgende. Vragen en uitleggen in plaats van bepalen is een hele belangrijke. We gaan heel snel als ouder, om tijd te winnen, maar ook gewoon vanuit ervaring, gaan wij bepalen. Bijvoorbeeld, doe je jas eens aan. Hè? Terwijl je hoogsensitief kind iets heeft van, voor wat moet dat? Ik moet toch geen jas aandoen? Hè? En ook vaak gewoon al, omdat jij gaat bepalen, doe je jas aan, dat hij al moeilijk gaat doen. Ik zeg het, dominantie triggert strijd. Hè? Dus weet dat, als je echt bepalend bent, dat triggert reactie. Dat triggert weerstand, dat triggert koppigheid, oké? Okay? Heel duidelijk hopelijk. Dus met je bepalen, met andere woorden, ga dat echt heel vaak nergens raken. Alleen maar in de problemen of in de strijd terechtkomen. Wat je beter kan doen, is gewoon vragen. Wil jij die zwarte jas aandoen of wil jij die blauwe jas aandoen? Stel dat je twee jassen aan hebt. Wil jij, dus daarmee ga je eigenlijk zeggen van je moet een jas aandoen. Maar dat gaat heel anders binnenkomen als je moet een jas aandoen. Wil jij je jas open houden of wil jij je jas gesloten doen? Waarbij je kind alweer iets heeft van oké, ik mag hier wel kiezen. En er wordt iets aan mij gevraagd in plaats van doe de jas eens dicht. Ook al weet uw kind dat dat dicht moet, hè, het kan goed zijn dat hij op dat moment zegt waarom? Oh, en dan krijg je het als papa of mama gewoon. Maar eigenlijk heb je dat dan zelf uitgelokt, want dat is een typische reactie op zo'n moment, gewoon omdat je dat gaat bepalen. Vragen werkt altijd beter dan bepalen. Heel stom voorbeeld. Maar als ik, ik hamer daar altijd op dat er goed gedronken wordt. Dus of dat zij nu op school zijn of niet, of thuis. Elke dag moeten zij van mij hun drinkbus leeg gedronken hebben. Zodat ik ook een beetje kan controleren of ze genoeg gedronken hebben. Maar er is een groot verschil tegen als ik iets tegen onze tuur zou zeggen. Tuur, je moet nog drinken. In plaats van dat ik zeg, tuur, heb jij nog gedronken, jongen? Optie A, wordt hem aanbetaald. Optie B, oh nee mama, dat ben ik vergeten. Dat bedoel ik. Het is echt niet zo moeilijk, maar je moet er aan denken. Ja? Als er toch de waarom vraag komt, heeft dat heel vaak te maken met inderdaad het echt wel willen weten. Waarom is dat zo belangrijk? Hè? Leg dat dan ook gewoon uit in plaats van, hey, jij moet dat doen daarom. Nee, dat werkt ook niet, maar gewoon van, goh, ik heb gemerkt hè, de vorige keer dat jij je jas altijd open laat staan om naar school te gaan. En ja, ik ben gewoon een beetje bezorgd dat je daardoor wel eens sneller een verkoudheid kan krijgen. En je weet ook, nu met een verkoudheid, het minste dat je een verkoudheid hebt, zouden we jou al bijna moeten gaan laten testen. En dat is ook iets dat je absoluut niet leuk vindt. Dus ja, vandaar vroeg ik me af of dat je gewoon ja, jouw jas zou kunnen dichtdoen, zodat we toch op een bepaalde manier ermee samen voor kunnen zorgen dat je niet zo snel verkouden gaat worden. Zeg nu maar iets. Hè. Maar als je er een reden voor geeft, een motivatie voor geeft, maar ook vertelt waarom dat je dat vraagt, in dit geval bijvoorbeeld vanuit bezorgdheid, en je zet daar eigenlijk ook nog eens een what's in it for them in, bijvoorbeeld van ja, jij wilt ook weer niet zo'n stok in je neus om te zien of dat maar een gewone verkoudheid is of iets anders, dan gaat hij juist wel dicht gaan. Echt waar. Tegenover je zegt, doet hij nu dicht? Nee, doet hij nou? Doet hij nu dicht? Want het is koud! Dat gaat niet werken. Of ja, achter het hoekje doet hem ze toch op. Want het zijn op dat punt echt lijken het koppige steennegels. Maar zij hebben een eigen wijsheid. En als jij dan niet gaat vertellen wat uw wijsheid is, ja, dan ja, hebben ze enkel hun eigen wijsheid als referentie. Dus je mag gerust iets gaan uitleggen. Of vertellen waarom dat je dat vraagt. Hè. Dat ook heel belangrijk is. Bij slapen gaan ook. Nu is het tijd om te gaan slapen. Oh nee, mama. Tegenover gezegd van, zeg, heb je graag nog een verhaaltje boven? Of heb jij gewoon liever dat je zelf kan lezen? Hè? Terwijl dat je eigenlijk al het gebaar geeft van, en we gaan naar boven. Dat zijn allemaal hele, hele andere... dat gaat een heel ander gevolg hebben in dat stukje. Probeer het maar eens. Vragen... En eventueel ook uitleggen waarom dat je iets vraagt in plaats van te gaan bepalen. Opnieuw, je kan dat opnieuw bekijken als... Oh my zeg. Pff, zo omslachtig. Maar het gaat veel beter werken. Dus ja, wat is dan het meest omslachtig? De strijd die je creëert door dat niet te doen? Of de medewerking die je gaat creëren door het zo wel aan te pakken? Mogen jullie zelf bepalen hoor. keuzes in plaats van ultimatums. Dat is eigenlijk een beetje al wat ik daar juist heb verteld, maar dat gaat nog iets verder in dit stukje. Namelijk, wij gaan heel, als we iets niet willen, of we gaan grenzen trekken, gaan we heel vaak de woorden als dan gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld, als jij nu niet alles opeet, ja, dan heb jij geen dessert. Hè? Of als jij nu niet dat afzet, dan heb jij geen kaartjes niet meer. Hè? Het scherm dan. Als jij nu niet naar boven gaat, dan lees ik niet meer voor. Dat is ingebakken materiaal. Dat is communicatie zoals we ze kennen. Ik heb dat 1000 keer ooit in mijn leven gehoord. Ik hoor dat nu nog als volwassenen praten. Ook van, ja, als je nu niet dit, dan dat. Maar eigenlijk lijkt dat alsof we een keuze geven. Maar eigenlijk is dat een ultimatum. Dus als jij dat doet, ja, dan is het oké. Als jij dat niet doet, dan is het niet oké. En zo gaat uw hoogsensitieve kind, die als die de triggers onrechtvaardigheid en dominantie heel snel zal voelen en op gaat reageren ook, dat gaat ook weer al niet werken. Nu, dit is wel even, daar moet je al wel eens bij nadenken hoor, maar als je dat vaak doet, ga je merken dat dat een tweede taal wordt. Weet je nog, die wat maakt vraag, die jullie ondertussen ook aan het ervaren zijn als inderdaad, oh, dat werkt magisch. Wel, er is een magische variant op de als dan, namelijk de of-of. Waarom? Omdat je kind dat totaal niet als dominant gaat ervaren, maar wel als ik heb een keuze. En waar kiest je kind voor? Natuurlijk voor de aantrekkelijkste keuze. Dus het is vooral aan u de opdracht als ouder om twee keuzes te geven waarvan er altijd één de aantrekkelijke is. En dat is dan ook hetgeen wat je het liefste zou willen dat hij natuurlijk doet. En één niet aantrekkelijker is. Plus, stel dat hij dan toch kiest in zijn koppigheid of eigenwijsheid voor de niet-aantrekkelijke optie, ja, dan heeft hij daar ook zelf voor gekozen. En dat hem dan maar, op zijn geels gezegd, met zijn gat op de blaren gaat zitten. Oké? Maar dan heb jij daar tenminste een keuze in gegeven gehad. En geloof mij, dat doet je in één keer, daarna doet je dat niet meer. Dat kan zijn dat je kind dat wel even doet om te testen. Maar dan voer het ook uit, weet je nog? Een nee is een ja is een ja. Bij dit ook. Kiest uw kind voor iets, dan is dat de keuze. Ga dan daarna niet zeggen, allee ja, het is goed. Dan zeg je gewoon van, nee jongen, nu, ik ga die keuze u nog wel eens vragen. Neem dat mee naar de volgende keer. Maar nu heb je effectief hier wel voor gekozen. Concreet voorbeeld, hè. Bijvoorbeeld het afzetten van een schermpje. Hè? Als je gaat zeggen, als je dat nu niet afzet, hè, dan heb je morgen geen kaartjes niet meer. Hè? Tegenover dat je zegt van, kijk, ofwel zet je het af zoals we hadden afgesproken, hè, wanneer het klokje gaat en het klokje is gegaan. En hou je al je kaartjes nog voor vandaag, of morgen, hè, als de kaartjes voor vandaag op zijn. Ofwel negeer je dat en doe je nu inderdaad verder. Alleen betekent dat je voor de rest van de dag geen schermen meer kan zien. Dus, ofwel zet je het af en hou je je kaartjes, ofwel speel je verder en ben je al je andere kaartjes kwijt. Geef dan vooral even tijd om te gaan kiezen. Ja, dat is heel belangrijk. Daarom geen 5 minuten, want anders blijft het verder kiemen. Maar gewoon stop met praten daarna en laat kiezen. Herhaal desnoods je keuze nog eens. He, dat je zegt, ik ga het nog eens herhalen. Dus ofwel zet je het nu af en hou je je kaartjes. Ofwel blijf je verder spelen en ben je al je kaartjes kwijt. Wat kies je? He? Als je zegt, oh, ik blijf gewoon verder doen. Zeg, ik, dan zeg je, oké. En laat het dan ook los. Dan kan je alleen maar herhalen, oké. Dan kies je er wel voor om morgen geen kaartjes niet meer te hebben. He? Dat is dan wel je keuze. Op die manier geef je effectief een keuze, laat je ook kiezen, hè, en is jouw kind de verantwoordelijke ook van, is dat de eindbeslisser in dat stukje? Hè? Jij bepaalt de keuze, dat is jouw ouderlijk domein, en jouw kind mag van in jouw keuze mag kiezen. Hè, en is dus ook verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt. En dat is het leuke, dat gaat jou als hoogsensitieve ouder bijvoorbeeld ook een veel fijner ook een veel fijner gevoel geven dan te staan dreigen. Want een ultimatum is eigenlijk iemand met zijn rug tegen de muur zitten, is een soort van dreigement. Als jij dan, dan zal dit gebeuren, hè, manneke? Ja? Bij een of is dat anders. Ja? Ja, en dat kan je eigenlijk in heel veel dingen doen. Ja. Of, hè, jij moet een jas aandoen. Als jij een jas niet aandoet, hè, dan, dan hè, zal er eens iets gebeuren. Waarschijnlijk dan ook nog een vaag vervolg daarin. Kijk, ofwel doe je je jas aan en kan je op de speelplaats straks spelen als het regent. Ofwel doe jij geen jas aan, maar als het dan straks regent, ga je niet naar buiten mogen van die juffrouw. Ik wil wel naar de speeltijd. Dan zal ik mijn jas toch maar aandoen. Ja? Dus zo van die dingen. Dat werkt echt heel erg goed. Dat werkt echt heel erg goed. Ook in momenten dat ze blokkeren, werkt dat ook. Dus niet alleen bij grenzen, maar ook bij blokkeren. Ergens niet willen binnengaan. Hè? Kijk, ofwel gaan we samen binnen, hè, en pak jij mijn hand vast. Ofwel til ik je op en gaan wij zo naar binnen. Snappen jullie? Allee, ik hoop dat je de kracht van die of heel, heel erg goed inzet. Want het is heel sturend. Maar het is niet bepalend. In de zin van dat het dominant is. De laatste, denk ik. Ja, de laatste van deze les. Wat heel goed werkt, is het verleggen van de focus. Hè? Dus we gaan heel vaak als ouder zeggen wat niet mag. Hè? Nee, dat gaan we niet doen. Dat mag niet. Hè? Uw kind komt iets vragen. Mag ik langer opblijven? Nee. Nee. Hè? Dus die films, ja-dag of nee-dag? Nee-dag? Oh, ik weet het niet hoe dat die noemen, die films. Ja, ik denk dat zo'n film... Yes day, denk ik. Dat die mama zo... Dat die kinderen vinden dat die mama altijd maar nee zegt. Op alles wat ze vragen, zegt die nee. En dan willen die kinderen dat die mama is een hele dag ja zegt. Voor die ouders. Een hele leuke film om eigenlijk met de kinderen te kijken. En die gaan zichzelf daar heel hard in herkennen. Toffe film eigenlijk, gewoon. Ook helemaal niet eng of zo, hè. Maar het komt erop neer dat je heel vaak gaat weigeren aan je kind. Mag ik dit? Heel vaak gaat dat nee zeggen. Nu, als je dat heel vaak gaat doen, ga je weer al weerstand creëren. En dan ben je zo de zaag die altijd alles gaat weigeren. Nou, dat is niet zo fijn natuurlijk. En dan ga je... plus, je kind gaat heel lang in die weerstand blijven hangen. En mag dat echt niet? En dus dat gaat... blijven zeuren, ook al heb je al 20 keer gezegd, nee, ik heb toch nee gezegd, hè. Nu, een gouden regel daarbij is dus de focus te verleggen, hè. Dus stel dat jouw kind vraagt, mag ik dat? En jij weet van, ja, nee, hier moet ik nee tegen zeggen. Dat je dan zegt wat wel mag, bijvoorbeeld. Stel dat je kind zegt, mag ik vandaag langer opblijven? En hij zegt, nee, dat gaat niet. Want het is school, ja, daar gaat het dus echt niet mee. Dan gaat het niet stoppen, hè. En ook niet als je zegt, want dan ben je morgen moe. En dan, je kind heeft zoiets, ik wil wel langer opblijven. Punt. Wat heeft mij die school daar nu mee te maken? Dat is normaal, hè. Dat kinderen dan niet zeggen, ah ja, want ik heb morgen school. Nee, dat werkt zo niet. Maar als je dan zegt van, nee, dat gaat niet, want morgen is school. Hè, dus we gaan gewoon op ons vast uur slapen. Nu, wat wel kan, hè, ik heb bijvoorbeeld gezien dat dit weekend de finale is van K3 bijvoorbeeld. Zullen we daar eens een uitzondering voor maken? En dat we daar samen naar kijken. En dan is het oké. Mag ik nu een koek? Ik wil een koek. En je zegt, ja, weet je wat dat wel mag? Je mag van dat hele zakje Oreo's mag je er ene pakken. En de rest leg je al klaar, hè, voor aan je bord om daarna te eten. Dat is al heel anders als nee. Want ik ben aan het koken en je moet eten. Wat kan dat nog allemaal zijn? Mag ik deze kleedje aandoen om naar school te gaan? Ja, nee, dat gaat niet, want ja, dat kleedje dat is eigenlijk bedoeld om aan te doen deze weekend in ik weet niet waar. Allee, moet ik echt nadenken, want op dat punt ben ik helemaal niet zo moeder. Ik heb dan zoiets van, doe het maar aan, ik heb dat al lang opgegeven, al die dingen. Nu, wat wel kan, hè, weet je, dat ene kleedje dat je ook zo graag aandoet, dat heb ik gewassen en dan hang ik klaar. Hè, want dan had hij gevraagd of ik dat kon wassen. Ah ja, oké. de wat wel in plaats van de wat niet, is gewoon een trucje om de focus te verleggen. Want jouw hoogsensitieve kind, zeker als het een strong-willed is, gaat heel, heel hard zitten in dat mag niet en die gaat blijven doordrammen om het wel te krijgen. Dus, en gewoon in jouw eigen voordeel, als je moet weigeren, en dat moeten we heel vaak als ouders, ga dan altijd zeggen wat wel mogelijk is. Hè. Nu, wat wel kan, is dat we dit of dat. En dat kan bij alles. Voor mij is dat echt al, ja, ik moet daar al niet meer over nadenken. Maar ik weet in het begin, toen ik dit allemaal aan het onderzoeken was, dat ik dat heel veel vergat. Dat ik daar heel hard in moest denken. En dat ik dan ook altijd moest denken van, ja, maar wat mag dan wel? Ik weet dan ook dat dat ging over bijvoorbeeld alleen naar boven gaan. Hè? Als ze dan heel klein zijn en je ze bezorgd voor die trap. Nee, je mocht niet alleen naar boven gaan. Hoe vaak heb ik dat gezegd? Dan duurt dat altijd op die trap. Omdat je dan zo koppig was als iets. En dan leed ik uit van, ja, maar dan kunnen vallen en zo. Maar dat kind had zoiets, ik ook ikzelf op die trap. Hè? Wat ik bijvoorbeeld dan wel zei, van nee, je mag niet alleen naar boven. Wat wel mag, is, je hoeft mama geen hand niet meer te geven, maar kom mama wel halen dat ze kan kijken terwijl je op de trap kan. En dan was ik ook, stel dat hij viel of zo, en ik stapte dan altijd een beetje mee, dan had ik hem nog, hè, want dat was gewoon niet verantwoord dat hij naar boven. En daarna is de regel bijvoorbeeld geworden, mag ik alleen naar boven? Ja, dat mag wel. Wat niet mag, is alleen naar beneden komen. Dus als je naar beneden komt, dan hè, zou het wel heel fijn zijn als je even roept. Hè, dan mag het wel. Dan mag je alleen naar boven, zolang dat je dan maar roept wanneer je naar beneden wilt. Dus ook voor kleuters kan dat heel erg goed. Tegenwoordig moet ik mijn kinderen wel eens... ga je niet meer over alleen een trap op gaan? Gaat dat over, mag die je komen spelen dit weekend? En dan moet ik rekening houden met mijn eigen grenzen. Omdat ik dan denk, oh nee, deze weekend echt niet. Dat kan ik er echt niet bij hebben. En dan ga ik gewoon zeggen van, nee, dit weekend kan dat niet. Nu, ik wil wel alles bellen naar die mama om te zien wat we kunnen doen volgend weekend of woensdag. Hè? Want dat gaat dan wel... Dat is een heel andere... Oké, die gaan dan nog geen vreugde dansje maken, want die hadden veel liever gehad dat die dan morgen zouden kunnen komen spelen. Alleen ga je op die manier dus elke keer de focus leggen op wat eventueel wel een optie is. Je gaat een soort van perspectief creëren, waardoor je kind wel gaat meegaan. En ik vind deze een hele heilige in het consequent blijven, maar ook in het zelfzorgen. Hè? Dus zowel in duidelijkheid creëren, maar ook met je eigen grenzen rekening kunnen houden. Er zijn nu gewoon een paar aantal dingen die jij als ouder gaat willen. Hè? Waar dat jij van zegt, dit is nu echt wel... Ja, zo zien wij het ook wel. En er zijn ook dingen die jij als ouder nodig hebt om ook in evenwicht te blijven. Zoals bijvoorbeeld niet bij elke vraag in te gaan op dat er iemand mag komen spelen, bijvoorbeeld. Hè? Maar je hebt dan ook weer geen zin in dat gedoe van... er mag hier nooit iemand komen spelen. En dan te zeggen, ja, dat is wel waar vorige week. Nee, dat zijn niet al vergeten. Het zijn kinderen. Ook in dat stukje, alsjeblieft. Het zijn kinderen. Het zijn geen volwassenen, hoe wijs ze ook zijn. Hè? Voilà. Ik heb alles gezegd wat ik hierover wou zeggen. Veel stof, denk ik, om over na te denken. En eens te kijken welke van deze zaken... dat jullie eventueel al willen gaan invoeren of gaan proberen... Eerst denk ik, ja, beslissen wat je wilt proberen en dan het gewoon ja, met vallen en opstaan wat gaan uittesten. Alleen als je het op deze manier gaat uittesten, ga je merken dat het allemaal ja, veel makkelijker is en dat er veel minder weerstand, veel minder strijd is. En dat is zoveel waard, echt waar. Plus je zet je hoogsensitieve kind ook enorm hard in zijn kracht op die manier. Want jouw hoogsensitieve kind denkt heel veel. Dus ga ook heel vindingrijk zijn. Hè? En ga dus op die manier ook de ruimte krijgen om bepaalde ideeën dat hij heeft te gaan onderhandelen bijvoorbeeld. Wat echt super handig is ook weer voor later. Hè? Om te zeggen, ah nee, zo zie ik het niet. Ik zie het zo of zo of zo. En dat is wel heel belangrijk. En dat gebeurt eigenlijk al van jongs af aan. En daar ga je heel autonome, hoogsensitieve volwassenen mee kweken, wou ik zeggen. Maar dat klinkt zo slecht. Maar je weet wel wat ik ermee bedoel. Voilà. Ik wens jou heel veel succes hiermee. Met deze les. En ik hoop ook echt dat jullie als ouders samen hier wel echt de zaken van willen gaan uitproberen. In functie van je kind en jezelf. Bekijk dit niet van, amai, nu gaan we de rijen onder leggen. Nee. Absoluut niet. Dit is ook echt keihard in het voordeel van u. Want dit levert rust op. En dat is binnen het ouderschap ja, iets dat bijna te goed in onze oren klinkt. Dus als we dat op die manier voor kunnen zorgen dat dat bijdraagt aan wat extra rust, ja, dit is de manier. Heel veel succes ermee.